Vers 28. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Uw droom en de gezichten van uw hoofd op uw bed zijn deze. Gij, o koning, op uw bed zijnde, klommen uw gedachten op wat hierna geschieden zal. En hij die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven wat er geschieden zal. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom, opdat men de koning de uitlegging zou bekendmaken en opdat gij de gedachten van uw hart zou weten. Gij, o koning, zaagt en ziet, er was een groot beeld, dit beeld was indrukwekkend, en zijn glans was uitnemend, staande tegenover u, en zijn gedaante was schrikkelijk. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn schenkels van ijzer, zijn voeten eensdeels van ijzer en eensdeels van leem. Dit zaagt gij totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werden tezamen vermaald het ijzer, leem, koper, zilver en goud, en ze werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers. En de wind nam ze weg en er werd geen plaats voor hen gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Vers 44. In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en het teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezicht en aanbad Daniël. En hij zeide dat men hem met spijsoffer en liefelijk reukwerk een drankoffer doen zou. De koning antwoordde Daniël en zeide: het is de waarheid dat uw God een God der goden is en een Heer der koningen, en die de verborgenheden openbaart, omdat gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren.
We hebben de vorige keer al gezien dat Nebukadnezar, de machtige heerser van het Babylonische wereldrijk in de 6e eeuw voor Christus, heel angstig had gedroomd. We hoorden ook dat geen van Babels wijzen de koning zijn droom hadden kunnen vertellen. Laat staan uitleggen, en dat Nebukadnezar woedend in zijn angst en machteloosheid de machteloze wijzen had laten ombrengen. Vervolgens verscheen Daniël binnen ons gezichtsveld en hij beloofde in sterk geloofsvertrouwen op de Heere aan de koning de droom te zullen uitleggen. We weten inmiddels ook dat Daniël op het gebed de droom en zijn uitlegging is geopenbaard, en Daniëls loflied gaf al enige aanwijzingen met betrekking tot de inhoud van de droom. Maar eerst in vers 31 en volgende krijgt de koning en krijgen wij met hem te horen wat nu eigenlijk de oorzaak is geweest van de paniek in Babel. Daniël vertelt: maar niet dan nadat hij nogmaals alle roem en eigen wijsheid heeft afgewezen en God alleen de eer heeft gegeven. Hij schetst eerst de gemoedstoestand van de koning voor het slapen gaan en overtuigt daarmee ongetwijfeld de koning van de betrouwbaarheid van zijn woorden. Dan tekent hij hoe de koning een beeld heeft gezien, schitterend en verschrikkelijk tegelijk, imponerend en huiveringwekkend. Het beeld was wonderlijk samengesteld, een hoofd van goud, borst en armen van zilver, buik en dijen van koper, de schenkels van ijzer en de voeten van ijzer en leem. En dat laatste onderdeel, de voeten, wordt in de uitleg in vers 41 en 42 nog weer nader onderscheiden in voeten van leem en ijzer en tenen van ijzer en leem. We willen nu eerst dat beeld eens wat nader gaan bekijken en worden daarbij uiteraard geweldig geholpen door de uitlegging die Daniël van de Heere heeft ontvangen. Al betekent dat niet dat de uitleg daardoor gemakkelijk is geworden, getuige de veelheid van verklaringen die de eeuwen door ten beste zijn gegeven. Het gemakkelijkst is de verklaring van het gouden hoofd. Daarvan zegt Daniël immers heel concreet: dat is Nebukadnezar zelf. In oosters beeldende taal tekent Daniel de heerlijkheid van Nebukadnezars macht. En de koning een beetje kennende uit dit boek, zal hij ongetwijfeld instemmend hebben geknikt, zo onder de indruk van zijn eigen grootheid dat hij, zoals blijkt uit het volgende hoofdstuk, maar met een half oor heeft gehoord hoe Daniel ook nu de Heere de eer gaf, en hij de koning er fijntjes op wees dat hij zijn heerlijkheid enkel en alleen te danken had aan Daniels God. Als we daarna verder kijken naar het volgende rijk, dan zullen we moeten denken aan het rijk van de Meden en de Perzen, dat onder leiding van de machtige koning Cyrus in Daniel 5 Babel verovert en de plaats van Nebukadnezars rijk inneemt. Dat rijk is weliswaar groter van omvang, zoals borst en armen meer omvang hebben dan het hoofd, maar het heeft toch minder macht en heerlijkheid. Het is van een mindere kwaliteit. Bij het koper denk ik het liefst aan het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote, dat zich heeft uitgestrekt vanuit Europa tot aan de rivier de Ganges in Noord-India. Het vierde rijk, dat niet alleen door ijzer wordt aangeduid, maar dat blijkens vers 40 ook de hardheid en de vernietigende kracht van ijzer heeft, zal dan het Romeinse Rijk moeten zijn. En daarmee schuiven we dan onze jaartelling binnen ten tijde van de regering van de Romeinse keizer Augustus, bekend uit de geschiedenis van de geboorte van Christus. Tot zover is het nog niet echt moeilijk, en kan er enige variatie in de verklaring zitten, maar er is toch ook wel veel overeenstemming. Maar wat moeten we nu met die voeten en die tenen? Die vraag was des te klemmender naarmate we ons realiseren dat met dit beeld de hele periode tussen het Romeinse Rijk en de wederkomst wordt aangeduid, en dat we hier dus te maken hebben met een typering van onze eigen tijd. Mag ik een aantal dingen noemen die opvallen? Het is allereerst duidelijk dat dat laatste rijk, of liever die laatste rijken, geen eenheid vormen. Vers 44 spreekt ook in meervoud over koningen. Het bestaat uit leem en ijzer. En als we de tenen nog weer apart zouden nemen, zoals blijkbaar Daniel op goddelijk gezag in vers 42 ook doet, dan bestaat het tegen het laatst uit ijzer en leem. Maar hoe dan ook, die twee grondstoffen laten zich nooit tot een eenheid smeden. Dat blijft onsamenhangend. Ze zullen het wel proberen, ook door vermenging van mensen van verschillende afkomsten, uit verschillende culturen en met verschillende huidskleur, maar het lukt niet. Er blijft verschil. De eenheid is meer van boven opgelegd en de totale gelijkheid is meer van staatswegen gepropageerd dan dat er een werkelijke eenheidsstaat ontstaat. De macht van die laatste tijd, de tijd van onze bedeling, zal enerzijds hard zijn, zoals ijzer hard is, meedogenloos, wreed, vernietigend. Anderzijds zal ze broos zijn als leem dat weinig weerstand heeft en gemakkelijk afbrokkelt. Hard en week dus tegelijk. Een wankel fundament als het werkelijk stormen gaat, en wanneer stormt het niet in onze wereld? En daarbij modderig. Dat wil zeggen troebel, vuil. Het heeft weinig over van de schoonheid en het oogverblindende van het gouden hoofd. Wanneer we nu het beeld in zijn geheel nog eens wat nader bekijken, dan valt een aantal dingen op. Allereerst is duidelijk dat dit beeld de wereldgeschiedenis symboliseert. Het zijn, zoals de Openbaring ze noemt, de koninkrijken der aarde waar Nebukadnezar van droomt. Het is de wereld van Nebukadnezar. Het rijk van de mens die van God is afgevallen en leeft in permanente opstand tegen God. In de tweede plaats, dit beeld laat zien dat het in de wereld niet steeds mooier en beter wordt. Integendeel, we zakken steeds lager. Het wordt steeds meer laag bij de grond. De glans en de schittering verdwijnt. Van de heerlijkheid blijft niets over. Het wordt in de wereld hoe langer hoe harder, en hoe langer hoe vuiler, en hoe langer hoe donkerder. Ten slotte blijft er een grauwe wereld over, zonder fleur, waarin de modder van de vuilheid en de goddeloosheid gepaard gaat met de hardheid en de wreedheid van het ijzeren geweld. Geen wonder dat Nebukadnezar in paniek raakte. Als dit de toekomst moet zijn van het rijk dat hij bouwt, we gaan daar in de wereld niet op vooruit. Dat is de realiteit die de Heere laat zien. Maar er is nog een derde trek die onze aandacht vraagt. Dat beeld is namelijk toch een geheel. Het gouden hoofd maakt niet plaats voor de rest. Dat hoofd blijft erop staan. Bij alle wisseling van namen, personen en omstandigheden blijft de geest van Babel leven. De centrale wereldmacht, de grote eenheidsstaat van de mens die zich verheft tegen de Heere en zijn gezalfde. Het is het beeld van Babel, de grote tegenpool van Jeruzalem. En het is niet toevallig dat die stad aan het einde der tijden nog steeds Babel heet. En als u leest wat de Openbaring van Johannes daarover schrijft, dan herkent u het denken van het gouden hoofd en de eigenschappen van ijzer en leem. Hoogmoedig, hardvochtig en wreed, maar vooral vuil, pikzwart en scharlakenrood van schaamteloze zonde en bruut verzet tegen de God des hemels die koninkrijk macht, sterkte en eer geeft, maar die radicaal wordt miskend en onteerd. Zo is de wereld en zo wordt ze steeds meer. Babel. Wie daar niet thuis is, is in de wereld niet thuis en hoort er in feite niet meer bij. Niet bij oost of west, niet bij noord of zuid. Die is en die wordt hoe langer hoe meer vreemdeling op aarde. Maar dat ben je nooit door geboorte. Alleen door wedergeboorte, waardoor burgers van Babel de naam van Sions kinderen ontvangen en burgers worden van een ander, een hemels koninkrijk. Want dat is er ook. Nebukadnezar heeft het gezien in zijn droom toen hij een steen zag die zonder dat er mensenhanden aan te pas kwamen werd afgehouwen uit een berg. U leest daarover in vers 34. En het laat zich denken dat Nebukadnezar van die steen nog meer geschrokken is dan van dat huiveringwekkende beeld. Hij moet immers het gevoel hebben gehad, u kent het misschien zelf wel uit een nachtmerrie, dat die steen over hemzelf heen zou rollen en hem zou verpletteren. Er is in de uitleg die Daniël geeft één punt van overeenkomst op te merken tussen het beeld en de steen. In beide gevallen begint Daniël met te wijzen op de God des hemels. Hij geeft Nebukadnezar een koninkrijk zoals dat zichtbaar wordt in het beeld met het gouden hoofd. En hij verwekt dat andere koninkrijk, dat in de Statenvertaling met een hoofdletter wordt aangeduid en dat zichtbaar wordt in die rollende steen. Er gebeurt niets buiten de Heere om. Hij regeert. Wat moet dat een geweldige troost voor Daniël zijn geweest toen hij daar voor de machtige koning van Babel stond. God heeft die koning aangesteld en hij regeert door God. Hij denkt over mijn leven te kunnen beschikken, maar zonder Gods wil kan hij zich ook niet roeren nog bewegen. De Heere regeert. Zijn koninkrijk staat vast. Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. Zijn naam is Heere der Heren en Koning der Koningen. Dat is troost en dat blijft troost, tot in de dagen van het apocalyptische Babel toe. Maar verder is in het beeld van de steen alles anders. Er komen geen mensenhanden aan te pas. Het komt ook niet van beneden op, maar van bovenaf. Het wordt door God verwekt. Het is in zijn ontstaan met een al anders dan de koninkrijken der aarde. Het komt bij God vandaan, het is uit God en door God. Er is in dit koninkrijk ook geen wisseling van de wacht en overname van de macht. Het is niet vergankelijk, dit koninkrijk verduurt zelfs de eeuwigheid. Zijn heerschappij is eindeloos uitgebreid. Wat tenslotte nog opvalt is dat dit koninkrijk niet na de andere komt, maar in de dagen van die andere koningen. Het is er al terwijl die anderen nog regeren. Och, aanvankelijk is het nauwelijks zichtbaar. Het heeft geen omvang en geen geweld. Het mist de glans van het goud en de kracht van het ijzer. Maar terwijl het met de koninkrijken die het beeld symboliseert bergafwaarts gaat, boekt dit koninkrijk winst. En tenslotte vervult het de gehele aarde. Wat wordt er met die steen bedoeld? Bijna zou ik al vragen, wie wordt er met die steen bedoeld? Het antwoord mogen voor de hand schijnen te liggen, toch is er ook hier verschil van mening, omdat sommigen in deze steen een aanduiding zien van het volk Israël en op grond van wat hier staat een periode van wereldheerschappij voor Israël verwachten. Maar al wordt Israël in de profetieën vaker met het beeld van een steen aangeduid, toch lijkt me die verklaring hier moeilijk vol te houden. Het gaat hier duidelijk niet over een aards koninkrijk, maar een hemels koninkrijk dat niet van deze aarde is, al zal het tenslotte ook de gehele aarde omspannen. We zullen bij deze steen moeten denken aan de Heere Jezus Christus en zijn eeuwig koninkrijk. De schrift gebruikt dat beeld ook voor hem. Hij is de hoeksteen van Psalm 118, een woord dat de Heere Jezus zelf meermalen aanhaalt. In 1 Petrus 2 wordt het beeld van de steen voor Christus gebruikt. En vooral Matteüs 21 vers 44 moet hier genoemd worden, omdat de Heere Jezus hier zelf lijkt te verwijzen naar Daniël 2 vers 34, als hij zegt, het staat in de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Een lied herinnert ook aan dat beeld van de steen als het zingt, Amen, Jezus Christus, amen. Ja, gij zult in het groot heelal het rijk der duisternis beschamen, tot het niet meer wezen zal. Och, aanvankelijk lijkt het niets. Deze koning wordt geboren ten tijde van keizer Augustus, als het ijzeren rijk van Rome op het toppunt van zijn macht staat en Rome de eeuwige stad wordt genoemd. Dan is Nebukadnezars Babel al lang een vergeten puinhoop. Maar typerend voor al die wereldheersers is nu eenmaal dat ze menen dat hun rijk het eeuwige rijk zal zijn. Augustus weet van koning Jezus zelfs niet eens het bestaan. Maar dat koninkrijk van Christus zoekt zijn weg door de wereld. En het wordt groter en groter. Het vestigt zijn heerschappij niet door kracht, geweld of list. Het maakt plaats voor zichzelf door woord en geest en vestigt zijn heerschappij in zondaarsharten die leren belijden Jezus is Heere, omdat ze zijn heerlijkheid hebben gezien en zijn heerschappij leren aanvaarden. Spectaculair, zoals het Romeinse Rijk? Och nee, dat niet. Het lijkt meer op zaad dat in de aarde wordt geworpen. Oogverblindend, zoals het goud van Nebukadnezar? Och nee, dat niet, want dit koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Huiveringwekkend en schrikaanjagend? Och nee, dat ook niet. Mensen kunnen er rustig de schouders over ophalen en gaan slapen zonder dat ze ervan dromen. De wereld kan er best mee spotten zonder dat er wordt ingegrepen, zo het schijnt. En de onderdanen van dit rijk zijn niet vele wijzen en niet vele machthebbers. Het zijn armen van geest, ootmoedigen, vervolgden. En toch betekent het rijk van de steen tenslotte de ondergang van het rijk van het beeld. Want wat gebeurt? Vers 34 laat het ons zien. Die steen sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Het rijk van Christus vernietigt het rijk van de wereld. Babel gaat te gronden en Jeruzalem verrijst. Dat gebeurt niet onmiddellijk wanneer die steen wordt afgehouwen, al wordt er wel onmiddellijk van gezongen, door Maria. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken. Maar vaak lijkt het er niet op. Meermalen lijkt het rijk van de duisternissen te winnen. Vaak wordt het volk van deze koning verbannen naar de marge van de samenleving. Soms probeert men de beide koninkrijken met elkaar te verenigen. Maar de Heere heeft het Nebukadnezar, het hoofd van het wereldrijk, laten zien als een oorlogsverklaring van een God die met open vizier strijdt. Het moment van de grote botsing komt. Dat is niet het moment waarop het wereldrijk tegen het rijk van Christus opbotst, want dat doet het voortdurend. Maar dat is het moment waarop het rijk van Christus tegen het wereldrijk opbotst. Als de koning van dat rijk zal verschijnen, niet meer in de nederige gestalte van kribbe en kruis, waar de wereld de schouders over ophaalt, niet meer in de schijnbaar machteloze gestalte van de prediking van het woord en het werk van de geest, waar de wereld mee spot, maar in de blinkende heerlijkheid van de koning der koningen, wiens woord dodelijk is en wiens almacht zichtbaar zal worden, zodat elk der vorsten zich zal buigen en vallen voor hem neer. Dan zal hij een einde maken aan elke macht die zich tegen hem verzet. Dan zal Babel ondergaan en vermalen worden. Het zal blijken dat die koninkrijken uit de aarde waren, stof dat tot stof wederkeert. En dan zal er zelfs geen verschil meer zijn tussen goud en zilver, koper, ijzer en leem. Want het wordt allemaal stof en de wind zal er overheen blazen en het wegstuiven, zodat er tot in alle eeuwigheid niets meer van terug te vinden is. Dat beeld moet weg. Het gaat erom dat er in deze wereld ruimte komt voor Christus en zijn rijk. En nou moet u me niet vragen hoe dat precies gebeuren zal. Al beschikken wij mensen vandaag ook over krachten om alle koninkrijken van de aarde op te blazen. Maar ik weet wel dat het zo zal gaan. Hier loopt het op uit, hoor ik in de openbaring zingen. De koninkrijken zijn geworden van onze God en van zijn gezalfde. Zo zal het gaan, zegt Daniël aan het eind van zijn boodschap in vers 45. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Het is volkomen duidelijk. Het is ook absoluut zeker, omdat God het zelf heeft gezegd. Dit is de toekomst van de wereld. Hier gaan we naartoe. Naar dit einde. Naar dit nieuwe begin. Naar deze eeuwige toekomst. U zult het achteraf zeker met me eens zijn dat het geen wonder is dat Daniël sterkte nodig had om deze boodschap te brengen aan de koning. Zie in gedachten die jonge man daar maar eens staan. Gisteren heeft de koning er zoveel aan laten afmaken omdat ze hem geen uitleg konden geven. Wat zal hij doen nu hij deze uitleg krijgt? Het is immers niet minder dan een oordeelsaankondiging, een oorlogsverklaring. En de jonge man uit Juda blijkt nog helemaal achter die boodschap te staan ook. Wat zal Nebukadnezar doen? Wel, hij valt voor Daniël op de knieën en wil hem aanbidden en hem offers laten brengen. U leest dat in vers 46, maar Daniël zal voor die eer wel bedankt hebben. Zover kennen we hem inmiddels al wel, en bovendien kunnen we dat afleiden uit vers 47, waar de koning antwoordt en zegt: God is groot. Dat is blijkbaar een reactie op het feit dat Daniël die eer voor zichzelf afwijst en naar zijn God heen wijst. Verder geeft hij Daniël, en op diens verzoek ook zijn vrienden, hoge posten in het gebied van Babel. En dat is mooi, en daar zien we iets in van Gods zorg over hun leven. Maar zijn reactie op de preek die hij gehoord heeft valt erg tegen. O ja, hij erkent de waarheid. En hij erkent de grootheid van de Heere. Maar verder valt het tegen. Dat zullen we in hoofdstuk 3 wel ontdekken. Hij gaat met deze boodschap precies de verkeerde kant op. Niet tot verheerlijking van God, maar tot meerder eer en glorie van Nebukadnezar. Hoe bestaat dat, zegt u? Ach, zeg dat niet te vlug. Ons heeft God die verborgenheid ook geopenbaard. En meer nog dan dat. Wij weten van Christus, God geopenbaard in het vlees, die gekomen is als redder voor hij als rechter wederkomen zal. Daar weten wij van. Het is ons verklaard door dienstknechten van de God des hemels die weten van de schrik des Heren en die gedrongen door de liefde van Christus ons bewegen tot het geloof. Laat u met God verzoenen. Daarin is de Heere bezig om ruimte te maken voor Christus en zondaren te brengen onder zijn genadeheerschappij. Daarin roept hij uit de wereld van het ondergaande beeld naar de wereld van de steen die de aarde vervult. Wat werkt dat bij ons uit? Zijn wij al van onze tronen afgekomen? Niet om de brenger van deze boodschap te bewieroken, want dat kun je nog doen met een onwedergeboren hart. Maar om onze kroon in te leveren en de Heere als onze koning te erkennen? Waar dat ontbreekt, behoren we tot de eeuwige verliezers. Ten slotte kijken we nog eenmaal naar Daniël, zoals we hem in het Bijbelgedeelte van vandaag ontmoeten. Is Nebukadnezar de personificatie van het ondergaande wereldrijk? Daniël is een typische onderdaan van het eeuwige koninkrijk van God. In hem laat dit Bijbelgedeelte zo mooi zien welke roeping de onderdanen van dat rijk in deze wereld hebben, namelijk om te verkondigen wie de Heere is en wat hij doet en welke toekomst er wacht. Daar zat Nebukadnezar om verlegen, al had het bij hem niet de uitwerking die je zou wensen. Daar zit ook de wereld van vandaag om verlegen. Die wereld vraagt ook, waar gaan we naartoe? Waar loopt het op uit? Op die vraag hebben de burgers van Gods Rijk een antwoord. Hier gaat het heen. Wie dat ziet, leert er ook van spreken in grote bewogenheid met hen die verblind en in hun dwaasheid hun eeuwige ondergang tegemoet gaan. Die kan er ook niet van zwijgen, omdat hij weet van de langmoedigheid van de Heere, zoals die zo duidelijk blijkt in het spreken van God tot Nebukadnezar. En is het geen heerlijke boodschap om in een ondergaande wereld te spreken van het rijk dat komt? Het wordt u geboodschapt. En als u leerde geloven in de koning van het komende rijk, geef die boodschap dan door. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen.